Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Bart Kollaert. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met astronoom. Nee, hij studeerde geen sterrenbeelden, dat is astrologie. Fabian van Langevelde, voormalig voorzitter van De Vrije Gedachte. We gaan het hebben over de astronomische onzin van astrologie. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en like en subscribe. Fabian, welkom.
Dankjewel. Leuk hier eindelijk eens te zijn.
Ja, leuk toch? Jij als oud-voorzitter en sterrenbeelddeskundige.
Nee.
We moeten het even zuiver houden. Hè? Sterrenkundige en astronoom ben je. Mensen halen de termen astronomie en astrologie nogal door elkaar. Wil jij onze kijker en luisteraar verlossen en hem of haar meenemen in wat het verschil is?
Jazeker. De termen astronomie en astrologie worden inderdaad veel door elkaar gehaald. Zo erg zelfs dat ik nooit meer zeg dat ik astronomie heb gestudeerd, maar altijd sterrenkunde. Dat wordt bijna nooit sterrenwichelarij genoemd, spontaan.
Ja.
Dat de termen door elkaar worden gehaald is best te begrijpen, want ze lijken op elkaar. En ook de betekenis in het Grieks lijkt heel erg op elkaar. Nomi betekent de wetten van de sterren, zeg maar, astronomie. En logie, de theorie van de sterren. Dus ja, daar haal je ook niet meteen uit welke van de twee nou wetenschap is.
Ja.
En welke parapsychologie.
Parapsychologie. En wat is het verschil? Wat is astronomie? Wat is astrologie?
Astronomie is een wetenschap waarbij we echt proberen te achterhalen hoe sterren werken, hoe sterren aan hun energie komen, hoe het heelal is ontstaan, of er meerdere heelallen zijn, allemaal dat soort dingen. En astrologie is het proberen te bepalen hoe jouw leven eruit gaat zien op de korte termijn, de lange termijn, aan de hand van hoe de hemel eruit zag op het moment dat jij geboren werd.
Iets heel anders.
Ja.
En kun je uitleggen waarom de stand van de sterren niets te maken heeft met het leven van mensen op aarde?
Ja, de vraag, ik zou bijna de vraag andersom willen stellen. Waarom zou je denken dat het wel zo is?
Maar heel goed, maar ja.
Wat ik vooral heel...
Wat is er gek aan die gedachtegang?
Nou, laat ik het zo stellen. Ten eerste gaat het niet echt om de sterren. Toen de astrologie werd verzonnen, toen het zeg maar zijn hoogtijdagen had, wist men eigenlijk nog niet wat sterren waren. En planeten, dat waren eigenlijk dwaalsterren. Mm-hmm. En die bepalen eigenlijk jouw horoscoop. Zeg maar waar in de zodiac de planeten staan. Dat bepaalt jouw sterrenbeeld, eigenlijk dat is waar de zon staat. En je ascendant en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar over de jaren heen is er precessie, dus de aardas verschuift. Het sterrenbeeld waar jij geboren bent. Als ik zeg maar in oktober ben geboren, ben ik een schorpioen. Mm-hmm. Maar de zon staat in oktober al niet meer in het sterrenbeeld schorpioen. Dat heeft de astrologie nooit veranderd. Mm-hmm. De voorspellingen en de karaktereigenschappen van de verschillende sterrenbeelden zijn nog steeds hetzelfde. Dus dat is geen reden om aan te nemen dat astrologie, zeg maar, klopt.
Ja.
Verder is het, als ze falsifieerbare voorspellingen doen, zijn ze ook altijd gefalsifieerd. Zonder uitzondering.
Dus ja, ja.
Er is echt geen reden om aan te nemen dat er waarheid achter zit.
Misschien wel net als met religie.
Ja.
Ja.
Daar heeft volgens mij... Die doen niet eens voorspellingen, volgens mij.
Ja, 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 precies. En hoe zou jij verklaren dat zoveel mensen dan toch geloof hechten aan sterrenbeelden en dat soort kwatsch?
De horoscopen die je ziet in tijdschriften en zo, maar ook horoscopen die je gaat halen bij gecertificeerde astrologen, ik weet niet hoe dat gaat. Die zijn meestal heel generiek. En ze gaan over jezelf. En mensen lezen heel graag dingen over zichzelf. En zeker als het positieve dingen zijn over jezelf. Mensen zijn bereid daarvoor te betalen zelfs. Dus ja. Ik denk dat is waarom het mensen aanspreekt.
Ja.
Ja, wat is nog even... Je noemde de horoscopie en de horoscoop. En je hebt de astrologie. Maar wat is nou het verschil tussen astrologie en horoscopie?
De horoscoop is eigenlijk een product van een astroloog. Dus wat horoscoop betekent, hoe de hemel eruit zag op het uur, zeg maar, dat is horo. En scope is het uitzicht van je geboorte. Dus het is een product dat een astroloog maakt voor jou persoonlijk. En ik durf te zeggen dat ze dat heel uitgebreid voor je willen doen. Maar als je een sommetje loslaat, hè, wat even kijken. Je hebt 7 miljard mensen, 350 dagen per jaar. Dan wordt het dus 12 maanden per jaar. Dus in 12 dan van de wereldbevolking heeft een bepaald soort karakter. Ik weet het allemaal niet.
Is het helemaal precies hetzelfde? Ja.
Ja, en daar kun je ook voorspellingen voor doen, zeg maar, die voor al die 12 van de wereldbevolking gelden. Lijkt me niet.
Maar zijn astrologie en horoscopie niet eigenlijk gewoon heel onschuldig? Waarom zou je er überhaupt kritiek op uiten?
Ik denk dat het inderdaad redelijk onschuldig kan zijn. Er zijn natuurlijk mensen die daar hun geld mee verdienen. Die dus eigenlijk ook mensen aan het oplichten zijn.
Dan is misschien iets minder onschuldig.
Precies.
In die gevallen.
Precies.
Ja.
Maar lichten ze elkaar ook, lichten ze ook, is er ook sprake van oplichterij als ze er zelf in geloven?
Ja, ik was nog niet klaar met praten. Want ik denk, dat is nog relatief onschuldig als mensen daarvoor willen betalen. Is prima, toch? Er zijn ook mensen die gaan naar de chiropractor. Er zijn ook mensen die twijfelen of dat wel echt is. Maar als je er beter door voelt, vind ik het eigenlijk prima.
Ja.
Wat, anderzijds heb ik wel een soort angstbeeld. Stel, je gaat solliciteren op een baan die je echt heel graag wilt. En ze vragen, wat is je sterrenbeeld eigenlijk? En je mag vervolgens de baan niet hebben omdat je schorpioen bent. Want iedereen weet, schorpioenen geloven niet in astrologie.
Ja, ja, precies, ja. En, maar hoe komt het dat, want kijk, we hebben het net gehad over, okay, hoe komt het dan dat veel mensen, relatief natuurlijk, maar er toch nog in geloven. Maar wij leven in een hoogtechnologische samenleving, in een samenleving met veel hoogopgeleide mensen. Hoe geloven mensen? Waarom zelfs zijn wij er in een samenleving zoals de onze nog zo vatbaar voor? Dat vind ik bijzonder.
Nou, ik denk toch dat het teruggrijpt op het punt wat ik net bracht. Dus heel veel mensen horen graag dingen over zichzelf en liefst positief nieuws.
Mm-hmm.
En ja, en we hebben ook in ons werk bij De Vrije Gedachte ook mensen gehad die medicijnen ontwikkelen en nog steeds in God geloven. Mensen geloven soms de gekste dingen.
Ja. En ook de gekste dingen die dus dan kennelijk voor hen samengaan.
Ja, ik vind dat voorbeeld wat ik net noem heel tegenstrijdig.
Ja. Ja.
Maar het gebeurt wel.
Is het niet ook gek dat we het oké vinden dat horoscopen in kranten en tijdschriften staan? Maar dat mensen zich ondertussen heel erg druk maken over allerlei complottheorieën?
Ja, dan zijn de horoscopen wel een stuk onschuldiger. Want die zijn meestal zo generiek geschreven dat ze weinig kwaad
kunnen. Dat ze weinig kwaad doen, zeker. Daar ga ik nog wel mee.
Toen ik in de familie kwam, dus toen mijn vriendin voorstelde dat ze een vriendje had, ik dus. Mm-hmm. Dat was het eerste wat mijn schoonvader in Zweden me vroeg. Wat is zijn sterrenbeeld? Nou, dus toen moet ik gezegd, nee, ze moesten weten wanneer ik geboren was. Jaar, dag en tijd. Want het was natuurlijk wel echt precies. Ja, ik weet eigenlijk niet wat de uitkomst was. Maar want hij ging er toen mee aan het rekenen, zeg maar, of dat wel oké was. Maar dat was toch wel het allereerste en het allerbelangrijkste. Voor mij was het ook de enige vraag die gesteld werd. Mijn astroloog.
Je naam boeide niet en zo. En wat je deed.
En wat je eet.
Nee, helemaal niks. Nee. Dus,
maar heeft hij ging dat berekenen?
Ja, hij heeft ook veel. Mijn schoonvader die was heel vatbaar voor dit soort dingen. En die ging ook echt rekenen. De hele familie wist dat ook allemaal.
En sprak hij nog tegen je na die berekening of niet meer?
Ja,
hij heeft nooit een woord meer tegen je gewisseld en je begrijpt nog steeds niet waarom.
Ja. Oh, ja. Nee, ik heb altijd, ik weet niet hoe jij het, als mensen inderdaad. Je hebt een normaal gesprek met iemand en dan vraagt iemand opeens, wat is je sterrenbeeld? Ja, en dan is het zo, dan krijg je zo'n kortsluiting van wat dan, moet je daarmee.
Dan knakt er wel iets in.
Dan knakt er iets, ja. Maar is het nou, ik heb nog even een vraag over de. Ik ga nog even terug over de geschiedenis van de astronomie. Want die was eigenlijk verweven, als ik het goed begrijp, met de astrologie, zoals de Babyloniërs en de Sumeriërs. die waren dus geïnteresseerd in de sterren. En die gingen dus kijken naar de nachtelijke hemel. Kijk, ja, als je geen Netflix hebt en je bent toch op na het donker, dan ga je naar de hemel kijken. Dus het is logisch dat ze naar gingen kijken. Maar, dus die begonnen met de ontwikkeling van astronomie. Maar die interpreteerden dat, die gebruikten die gebrekkige kennis als astrologie. Toch? En later is dat losgeknipt helemaal met elkaar.
Ja. Maar, ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Het tweede vak dat ooit werd gegeven aan de Universiteit Utrecht was astronomie. Maar dat was eigenlijk nog astrologie, zeg maar. Ze deden wel allerlei voorspellingen op basis van hun waarnemingen, zoals zonsverduisteringen en wanneer je moest gaan planten en dat soort dingen. Nuttige voorspellingen. Mm-hmm. En het andere voorspellingen doen was een soort verlengde ervan. Stel ik me ze voor, ik was er zelf niet bij, maar...
Want, ja, maar dat het nog steeds invloed heeft, het schijnt, maar dat ik zou moeten checken, maar Ronald Reagan had een officiële astroloog rondlopen in de White. Klopt dat? Of weet je daar meer van?
Dat weet ik gelukkig niet, maar het zou een hoop verklaren.
Ja. Maar misschien zit je in uw complottheorie te verspreiden. Dat zou zomaar kunnen.
Zou ik ook niet moeten doen.
Maar het is een interessant punt wat jullie maken, want je zou dus inderdaad kunnen zeggen dat soort van de oudere volkeren, hè, lang, lang geleden, zoals jij zegt, die hadden geen Netflix. Dus wat ga je doen als het donker is? Je kijkt naar de lucht. Nou, en je probeert het te begrijpen. Maar vanuit bepaalde dogma's die zij toen hadden, gingen ze dat interpreteren. Je zou kunnen zeggen, daar raakte astronomie en astrologie misschien wel begrijpelijk, wellicht zelfs, voor die in die tijd met elkaar verweven. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Maya's, die hebben natuurlijk ook allemaal piramidecomplexen gebouwd. Met briljante dingen dat op die dag in het jaar schijnt de zon precies door dat ene spleetje.
Ja.
Maar ze gingen daar natuurlijk gekke dingen aan. Hè. Er moesten mensen worden geofferd voor de zonnegod en zo. Ja. Dat is dan weer iets minder...
Dat is zeker geen onschuldige
astrologie. Dat is iets minder onschuldig, ja, ja. Precies. Ja. Maar ik vind dat wel een interessant punt. Dat wat jij maakt van vroegere beschavingen, dat is begrijpelijk. Maar naarmate dat je meer kennis krijgt over de sterren, zou je net juist weer moeten scheiden.
Ja, wat ik ook hilarisch vind, en misschien dat die... Kijk, bij de astronomie heb je, neem ik aan, niet verschillende scholen, zeg maar. Maar bij de astrologie wel. Je hebt verschillende astrologie scholen met verschillende opleidingen die elkaar bestrijden, terwijl ze allemaal even ons... Nou, je kunt ook zeggen, we hebben ook verschillende religies, dus natuurlijk dat...
Ja, precies.
Maar je hebt maar één astronomie, toch? Of zijn er ook scholen die elkaar bestrijden in de astronomie? Wat zou het verschil zijn tussen verschillende scholen of stromingen in de astronomie en in de astrologie?
Er zijn niet zozeer verschillende scholen in de astronomie, maar het is wel een wetenschap. En zoals jij zelf weet, wetenschappers hebben wel eens meningsverschillen. Bijvoorbeeld de Big Bang Theory, dat is de details daarvan. Daar verschillen mensen wel eens van mening, zeg maar. Maar dat die in grote lijnen klopt, is... Dat geeft iedereen binnen de astronomie de sterkende toe. Dan okay. Zet ik het door jullie. Zeg ik nou de hele tijd astronomie?
Ja, dat is duidelijk. Nou, want ook een van de dingen natuurlijk nog wat... De astrologen, die menen natuurlijk dat ze ook kennis hebben van de sterren. Je hebt het net al gezegd, nou, dat is maar heel beperkt. Hè? En het is ook niet falsificeerbaar. Ze stellen het nooit bij hun kennis. Maar er zijn toch heel veel mensen die zeggen, ja, maar de astronomie is toch wel heel erg beperkt. Want die kan ook niet alles verklaren. Laten we maar gelijk beginnen met het belangrijke punt. Dat de gelovige mensen zeggen altijd, ja, maar de Big Bang kan je ook niet verklaren. Zeggen. Dus dan God heeft de Big Bang gemaakt. Of God heeft de natuurwetten gemaakt. Hoe ga je dan? Er wordt altijd geprobeerd om God toch nog ergens te verstoppen. We hebben het hele universum uitgekampt. Ja. Dus dan moet hij wel aan het begin zitten of hij moet in de wetten zitten.
Ja, dat heet volgens mij the God of the Gaps, right?
Yes.
Als je hem niet kunt vinden, dan zit hij in een kleiner gaatje dan waar je net hebt gekeken. Ze hebben in zoverre gelijk dat wij geen idee hebben wat er voor de Big Bang was, als we überhaupt van voor kunnen spreken. Misschien bestond de tijd wel niet voor de Big Bang. En als mensen dat dan God willen noemen, ja, kan ik eigenlijk weinig tegen inbrengen. Het is geen enkele reden. Maar het is niet de God zoals die in de Bijbel staat. Dus het is meer een deïstisch idee dan een theïstisch idee dan.
Ja, ja, dank je. En zijn, dat wat ik me afvraag, zou het mogelijk zijn dat de mensen die wel serieus astronomie gestudeerd hebben, ben je dan van de astronomie, neem ik, als je astronomie studeert, ben je genezen, neem ik aan, van de astrologie?
Dat neem ik ook aan.
Maar zijn er dan nog mensen die genezen zijn, die niet genezen zijn van andere vormen van bijgeloof? Is astronomisch studeren een panacee voor alle vormen van ongeloof?
Dat denk ik niet. Volgens mij zijn sterrenkundigen, ik ga toch het woord sterrenkundigen gebruiken, zijn gewoon mensen. Dus er zijn vast mensen die sterrenkunde studeren, die wel denken dat acupunctuur werkt. En misschien werkt het voor ze ook wel. Want dat is volgens mij ook weer zoiets wat redelijk onschuldig is, maar ik weet niet. Ik kijk er nu even naar uit. Wat vind jij van acupunctuur?
Ja, acupunctuur. Natuurlijk ook bewezen dat het niet werkt. Enige placebo-effect. Maar ik zou er wel terughoudend bij zijn voor dat je moet niet denken dat het een medische handeling is, zeg maar.
Ja.
Want je moet wel de juiste medische hulp vinden.
Maar astronomen worden natuurlijk niet geschoold in de geneeskunde. Dus die kunnen daar net zo goed ernaast zitten.
Dat zeg je. Die worden niet geschoold in de geneeskunde. Maar als het goed is, krijg je, als je een wetenschappelijke opleiding doet, word je wel geschoold niet alleen in de inhoud van jouw vak, maar ook in wetenschappelijke kenmethodes.
Nou, dat is een heel goed punt. Als ze hun werk goed doen en ook naast hun werk, zeg maar, dezelfde principes toepassen, dan zouden ze in principe de juiste conclusies moeten trekken.
Ja. En ben jij zelf ooit geloven begonnen? Ben je zelf dacht, ik ga astronomie studeren om God te vinden?
Nee, zeker niet. Nee.
Of om achter de betekenis van het sterrenbeeld Schorpioen te komen?
Ook niet.
Kijk.
Je bent gewoon helemaal normaal. Helemaal normaal, je bent normaal gebleven.
Saai, man, saai. Saai.
Nou, ik wist al op mijn 13e dat ik sterrenkunde wilde gaan studeren.
Oh. Wat was het dat jouw interesse in de grootheid van het universum?
Nou, dat eigenlijk. We kwamen thuis van een verjaardag. Ja. Van mijn oom Cor, om precies te zijn.
Ja.
En ik stapte uit de auto en ik keek omhoog en ik zag door een gat in de wolken zag ik één ster. Toen dacht ik, hoe ver weg staat dat ding eigenlijk? En de dag erna ben ik naar de bibliotheek gegaan en heb ik alles gelezen wat er te vinden was op het gebied van sterrenkunde.
Hm. Interessant.
En besloten dat ik het ging studeren.
Wauw. En dat ben je gaan doen. En je bent er nu nog steeds mee bezig. Wat doe je nu vooral met sterrenkunde?
Ik houd de ontwikkelingen nog wel bij.
Mm-hmm.
Maar in het dagelijks leven doe ik niet veel met sterrenkunde. Nee.
Mag ik zeggen, het is een beetje een hobby geworden of zo?
Dat was het misschien. Als een hobby begonnen. En toen is het een studie geworden.
Het is een hobby gebleven.
En nu is het weer een hobby.
Kijk. Even een inhoudelijke vraag. Hoe plausibel is het dat er meerdere universa bestaan?
Bedoel je de multiverse dan?
Bijvoorbeeld, ja.
Dat vind ik moeilijk inschatten. Ik vind het op zich wel een logische theorie. Omdat bepaalde dingen die we waarnemen, bepaalde constanten en zo, die komen heel erg mooi uit om de materie en de elementaire deeltjes zoals wij die kennen en hun interacties, mm-hmm, dat die precies kloppen. Zodat er meer materie dan antimaterie is ontstaan en dat het leven dus eigenlijk is kunnen beginnen.
Ja.
En dat is eigenlijk zo toevallig dat je bijna, je krijgt natuurlijk sowieso selection bias. Wij zijn hier om ons daar, het feit dat we hier zijn, daarom kunnen we ons erover verwonderen.
Ja.
Maar het is ook alweer zo uitzonderlijk dat het misschien wel is omdat het gewoon heel veel keer is geprobeerd. En wij leven nu in een universum waar het zeg maar de juiste waarde heeft.
Ja.
We hebben het gezegd over, jij zegt van, nee, sterren hebben geen invloed op de mens. Er is nooit aangetoond dat sterrenbeelden of sterren invloed hebben op de mens. Maar hoe zit het met de invloed van de maan op de mens? Heeft dat niet wel enige invloed op, ja, waar heeft het invloed op? In ieder geval op de getijden natuurlijk, maar nou, het schijnt precies ook op misschien, ja, ik weet niet.
Er zijn ook wel wat kleinere dieren die in zee leven, die echt wel soort leven hebben op een maancyclus. En ik denk ook heel veel dieren zijn natuurlijk gevoelig voor licht.
Ja.
Dus ik denk wel dat, maar dan met name het licht, gewoon het licht van de maan invloed heeft op het leven op aarde.
Ja, niet een bijzondere kracht die
precies,
van de maan
niet een magische straling of zo die van de maan afkomt.
Ook weer zo saai eigenlijk, hè?
En volle maan, is daar nog iets bijzonders mee of niet?
Dus statistisch gebleken dat daar niks bijzonders mee is, nee.
Dus jij kan gewoon een maanlicht weer in, hoor.
Ja, okay. Ja,
minder inbraken
waarschijnlijk. Minder inbraken, ja.
Of meer, ja, ik weet niet. Ja.
Zou we dan de politie moeten vragen?
Ja. Oké. Okay. Maar in hoeverre... Nee, dat is Bart, jouw vraag. Sorry.
Oh, ga je mijn vraag nu voorlezen van de berg? Ja. Dan krijgen we zo meteen ruzie hier, hoor.
Zeker, ik doe het niet. Ik zag het op tijd.
Zie je mijn blik nu?
Ik wil geen boze blik.
Gelukkig, de luisteraars op Spotify die hebben daar geen last van. Die denken dat Floris van den Berg en ik na deze podcast nog gewoon bevriend zijn. Zal ik hem gewoon stellen dan?
Ja, doe maar.
Fabian, in hoeverre moet kinderen het verschil tussen astrologie en astronomie duidelijk gemaakt worden?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat kinderen gewoon een goed wereldbeeld moeten hebben. Dus ze moeten weten dat de aarde een bol is.
En niet plat.
En om de zon draait. Mm-hmm. En dat die zon niet het centrum van het universum is, maar dat die ook weer om het centrum van een melkwegstelsel draait.
Mm-hmm.
En die gaat weer mee in een heel groot cluster ergens in het universum, zodat ze een beeld hebben van waar we precies staan. En dat dat niet betekent dat ze niet bijzonder zijn. Ze zijn nog net zo bijzonder als eerst. Maar je moet een perspectief hebben, zeg maar, op het universum.
Mm-hmm. En is dat niet tegenwoordig, sinds een jaar of 30, wordt dat Big History genoemd? Ken je dat concept?
Nee, dat ken ik niet.
Big History is een concept, een onderwijskundig concept, ontwikkeld in Nederland en in Amerika, om kinderen, wat jij nu net schetste, te leren, maar dat je ook op verschillende tijdschalen leert. En dat je begint bij de Big Bang en eindigt bij de Big Crunch, dus ook in de toekomst. Hè? Mm-hmm. En alles ertussenin. En dat je verschillende, dus je laat cosmologen aan het woord, of je geeft een overzicht van het begin van het universum, het begin van melkwegstelsels, het begin van aarde, planeet en dan het begin van leven. En dat je er zo doorheen huppelt. En dat kan je op verschillende manieren invullen. Ik bedoel, gedetailleerd of wiskundig. Maar het zou mooi zijn als iedereen dat hebt. Dus iedereen weet, het was ongeveer 14,8 miljard jaar geleden, geloof ik. 13,8 miljard jaar geleden was het Big Bang. En dan zoveel jaren geleden de aarde. Dat je dat in je hoofd hebt. Iedereen dat in zijn hoofd hebt. En dat je dat steeds meer gedetailleerder met hoe ver je komt in het onderwijs kan doen. En het grappige is dat je, als je een timeline tekent, dat je daar God op kan tekenen. En de verschillende gelovigen, bij de gelovigen zouden misschien God zetten aan het begin van de Big Bang.
Mm-hmm.
Maar je kan natuurlijk kijken, God is een inventie van de mens. Dus de geboorte van God is ergens in de culturele evolutie gebeurd. Kijk, we zijn als mens natuurlijk ook, lopen ongeveer, 200.000 jaar als mens herkenbaar op de planeet rond. En van die 200.000 jaar zijn misschien de laatste 10.000 jaar dat we religieus zijn. Dus op dat moment is 10.000 jaar
ouder
geleden.
Ouder dan het Bijbelverhaal, dat is allemaal fascinerend. Ja. Ouder dan die 6.000.
Ja, maar de Sumeriërs waren natuurlijk ook. Dus zeg maar 10.000 jaar geleden, ongeveer, give or take, is God ontstaan in het brein van de mens. Dus God is ontstaan als idee in het universum. Dat kan je dus als Big History idee geven. En het is dus, mijn zoon heeft het op school gehad en het wordt dus ook op sommige universiteiten gegeven. In Amerika, zoals ik al zei. Maar dat zou heel mooi zijn om dat te doen. En dan kan je dus ook zeggen van, kijk, de astrologie is ook ontstaan. Nou, nog iets eerder dan misschien het ontstaan van God, van dat mensen. Dus astrologie is daar ontstaan en astronomie is het totale plaatje. En het ook het grappige is, dat klinkt heel spiritueel, dus ik ga het even pitsen bij jou, Fabian.
Uh-huh.
Dat mensen zeggen dat, sinds we weten, wanneer is het concept van de Big Bang ontstaan? Begin jaren?
Begin 20e eeuw.
Begin 20e eeuw. Ja. Dus je kan zeggen dat het universum met het ontdekken van die theorie een kortsluiting heeft in zichzelf, dat het bewust is van zichzelf. Tenzij het natuurlijk andere levens. Maar dat is wel grappig. Dus een soort dus voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, of überhaupt van intelligentie, in ieder geval op planeet Aarde, is er begrip van het universum, net als bij Darwin, de kortsluiting was van het begrip van leven. Want leven was natuurlijk er al. Maar dat leven van zichzelf bewust is, is pas met Darwin gekomen. Dus er zijn twee meerdere soorten kortsluitingen.
Ja, nou, misschien dat je dan, als je kijkt naar Galileo Galilei, nog wel zo'n kortsluiting kunt. Want Copernicus had natuurlijk al gesuggereerd dat de zon in het midden stond, maar in zijn voorwoord nog gezegd om zijn hachje te redden waarschijnlijk, dat het maar een rekenmodel was, waardoor het allemaal net wat makkelijker rekende. Maar toen ontdekte Galileo Galilei dat er om Jupiter heen manen draaiden. Dan dacht, nou, dan wordt het wel heel onwaarschijnlijk dat de aarde in het midden staat.
Ja.
Dus, en dat is ook weer ineens, maar waar is dan de hemel? Dat
ja, natuurlijk het... waar is dan de hemel? Ja.
Ja.
Maar in hoeverre zou het beter zijn als mensen van hun astrologische ideeën afgeraken?
Ja, nogmaals, ik denk voor de meeste mensen is astrologie tamelijk onschuldig. Die lezen in de Flair en de Viva en de, weet ik het, lezen ze hun horoscoop en denken,
ja,
ik leer deze week nieuwe mensen kennen.
Ik leer misschien een leuke vent kennen. Ja, ja.
Dat was de week terug ook al.
Ja.
Ik moet nadenken over grote uitgaven. Dat doe ik eigenlijk altijd al. Tamelijk onschuldig moeten ze.
Ja.
Ik denk alleen niet dat je grote levensbeslissingen daarvan af zou moeten laten hangen.
Dat zou niet heel handig zijn.
Maar er zijn natuurlijk wel nog steeds überhaupt niet. Ook je hebt natuurlijk dan loopt de astrologie weer een beetje over in Kabbala. En Kabbala is dus de numerieke bijgeloof. Numeriek bijgeloof. Kunnen we het ook een keer apart over hebben. Maar dat bijvoorbeeld speciale data, dat dat ongeluksdata zijn. En inderdaad, in Japan is dat ook wel sterk. Maar in heel veel culturen, in het Hindoeïsme heb je ook dat mensen. Ja, dat voordat je gaat trouwen, dan ga je wel eerst naar een. Ja, hoe noem je zo iemand dan? Of een astroloog? Of zo, dat je denkt van, nou, welke datum is nou een geluksdatum? Dus het heeft wel ook echt invloed. En in ieder geval invloed op het salaris van de mensen die zulke voorspellingen doen. En die ook dus, ja, geraadpleegd worden. Ja, dat is toch wel.
Er zit een goede markt in.
Ja.
Ja.
Misschien is dat ook wel het numerieke aspect aan de voorspelling.
Ja,
dat is het numerieke aspect aan de voorspelling, ja, ja. Ja, en dan even nog over dat. We hebben het kosmologisch perspectief. Heb je al uitgelegd van goed om dat mensen. Het schijnt toch af. Wat, weet jij daarvan wat het percentage is van de mensen in de wereld dat denkt dat de aarde. De zon om de aarde heen draait? Het schijnt vrij groot te zijn dat de mensen. De hoeveelheid mensen. Of weet, heb je dat zo paraat?
Toevallig las ik daar niet lang geleden iets over dat in Brazilië. Waar nog veel katholicisme rondwaart.
Mm-hmm.
Zelfs tot, ik geloof, 11% of zo van de mensen dachten dat de aarde misschien wel plat was.
Oké, dat is nog een paar stukken erger dan dat de aarde.
Of het was 7% en het was dan 11 miljoen mensen. Maar, okay. Het was in ieder geval een schrikbarend getal. Aantal mensen. Ja.
Ja. Gek genoeg dat toch niet zo, ja, doordrongen is tot. Je zou zeggen in anno 2022, dat is natuurlijk een naïeve verlichtingsgedachte, dat door het onderwijs steeds beter wordt, dat bijgeloof eigenlijk wel zou verdwijnen, dat we allemaal het kosmologische perspectief hebben, dat we dat weten hoe het universum, nou niet weten, maar in ieder geval de basis daarvan hebben. Maar een van de dingen die ik wel fascinerend vind ook, dat is een soort existentiële uitspraak, zou ik zeggen. Dat mensen zeggen wel eens, ja, wij zijn alle sterrenstof. Wat bedoelen ze daarmee als ze dat zeggen?
Dat is volgens mij zelfs een uitspraak van Carl Sagan. En die was sterrenkundige, dus die mag het zeggen. En hij heeft op zich gelijk. Mag ik heel even wat technisch worden?
Zeker, leuk. Ga je gaan.
Jullie kennen de term supernova wel.
Maar leg het even uit, want het is, we hebben meerdere mensen.
Ik ga het doen.
Meerdere mensen in de uitzending.
Bart, weet je niet.
Oké, komt er een beetje een wat langer technisch verhaal. Maar sterren halen hun energie uit kernfusie.
Mm-hmm.
Dus tijdens de Big Bang zijn waterstof en helium ontstaan. Voornamelijk waterstof. In het centrum, in de kern van een ster, wordt waterstof gefuseerd tot helium.
Mm-hmm.
Helium weegt iets minder dan waterstof. ESMC². Gaat een klein beetje massa verloren, komt vrij als een hele hoop energie. Op den duur is het waterstof op. Er zit alleen nog maar helium. Geen paniek. De er is zoveel druk en hitte in de ster dat helium wordt omgezet naar het element met atoomgetal 4. Ik weet welke dat is. En dat gaat zo door. Lichte sterren stoppen op den duur. Die sterven vanuit worden een witte dwerg. Mm-hmm. Hele zware sterren, die kunnen steeds maar door blijven gaan door een beetje te krimpen en steeds meer druk op de kern te zetten. Kunnen ze steeds zwaardere elementen maken door te fuseren. Mm-hmm. Totdat ze ijzer maken. Met atoomgetal 56. Maar dat interesseert verder niemand. ijzer is namelijk zo, als je ijzer splitst, kost het energie. Als je ijzer fuseert, kost het ook energie. Dus dan ineens houdt het op. Er komt dus geen energie meer uit de kern die de buitenste schillen ophoudt. Dus die buitenste schillen die slaan ineens op de ster, op de kern. Mm-hmm. En spatten vervolgens uiteen. En dat zie je als een hele felle ster aan de hemel. Mm-hmm. Soms nog bij daglicht zichtbaar, zeg maar. Zo. En dat is een supernova. Maar tijdens die klap ontstaan de echt zware elementen, zoals uranium en weet ik het allemaal. Dus de aarde, waar wij uit bestaan, is ooit ontstaan uit de overblijfselen van een supernova. Dus we zijn echt sterrenstof.
Oké. Okay.
Tada.
Dankjewel.
Sterrenstof.
Ik denk dat jij door je vragen heen bent, gok ik zomaar.
Klopt.
Kijk, dat heb ik dan goed voorspeld. Ik had zo'n horoscoopje gedaan vanochtend. Daar stond, na zoveel minuten is Floris klaar met zijn betoog.
In I Ching stond
het
toch?
Ja. Nee. Fabian, ik wil jou hartelijk danken voor jouw komst. Binnenkort ben je er nog een keer bij ons. Dan gaan we het hebben over buitenaards leven en bijgeloof. Voor nu heb je alles uitgelegd over astrologie. Nee, over astronomie. En het onderscheid daarvan en alle relevantie ook voor het vrijdenken hebben we denk ik behandeld. U als kijker en als luisteraar wil ik danken voor uw aandacht, voor uw tijd. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. Klik op like en subscribe en we zien u en horen u weer. En wij horen u niet, hè? En we zien u ook niet. U ziet en hoort ons weer bij de volgende podcast. Dank u wel en tot ziens.
Tot ziens.